Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Dat zo mogen zijn, dat we dat zingen uit Psalm 122, het eerste vers. Na de heilige wet van de Heere en de samenvatting ervan zingen we uit Psalm 119 het 23e vers. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, dan zal ik mij niet schamen, noch u daan uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. Psalm 119 vers 23. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemden in poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstnet, nog zijn dienstmaagd, en nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult liefhebben de Heer uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is de eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente willen wij dankzeggen met het echtpaar van de Pol, Gruttolaan, Driebrugge. Zij mochten gisteren 40 jaar getrouwd zijn. Laten we samen Gods aangezicht nu zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God van heil en van volkomen zaligheid, wij mochten het met uw bondsvolk Israël in vroeger tijd zingen, verblijd te zijn om naar uw huis te gaan, om in uw dienst een plaats te mogen ontvangen. Laat dat, Heere, weerklank vinden in de volle diepte en breedte van ons hart en ons gemoed. Die vreugde, Heere, dat u ons opnieuw roept om naar uw huis te gaan, of dat we met uw dienst op andere plaatsen verbonden mogen zijn. Verblijd en dankbaar na een eerste schoolweek voor vele kinderen, jongeren en leerkrachten. U weet hoe dat ging, of het meeviel of tegenviel, of we weer tegen de nieuwe maandagochtend opzien of niet. We mogen het brengen en geven in uw hand. We mogen ook verblijd en dankbaar zijn dat na een vakantieperiode als gemeente en als predikant weer elkaar rondom uw woord ontmoeten mogen. Dankbaar dat niemand van ons een ernstig ongeval kreeg of door de dood werd weggenomen. Dat u ook afgelopen week op al onze wegen, ook in haar school of werk, spaarde en behoede. En geef, Heere, dat we met die vreugde en dankbaarheid zo straks uw woord mogen gaan openen en in verwachting mogen zijn van de bediening van uw woord. Dat we het mogen ervaren en verwachten, Heere, dat Gij tot ons spreken zult. En wat een hoge zaak is dat. Wat een hoge zaak voor een dienaar van uw woord. Dat door onze woorden heen uw stem, uw gewilligheid klinkt. Ja, dat in uw woord uw hart voor de gemeente wordt opengelegd. Wat een hoge zaak en taak, Heere. Wie zou dat kunnen zonder tegenwoordigheid en vervulling met uw Heilige Geest? Maar wat een hoge taak en roeping ook voor ieder onzer. Om door de woorden en de stem en de houding van een dienaar heen uw stem te horen. De stem van u, de levende God, die zich tot ons wendt. Maar Heer, als we in die houding ons onder uw woord mogen zetten, mogen we toch ook zegen van u verwachten, Heer. Dat u uitdeelt wat we nodig hebben. Nodig hebben. Om uw Heer Jezus Christus te kennen en de onze te mogen noemen. Maar ook wat we nodig hebben. Om dat uit heel ons leven te laten blijken. Dat ons met de psalmist niet schamen. Voor uw daden, uw naam en uw werken. Onderweg niet. Op school niet, in de kantine niet, op ons werk niet, in een treincoupé niet. Dat we ons niet schamen voor u en uw naam en uw werken. En dat is, Heere, heel wat. Dat is, Heere, zelfs onmogelijk voor een zondaar. Om zich voor u niet te schamen. Daar is uw genade voor nodig. Heere, geef ons uw genade. In en door deze dienst heen. In hem die het zelf zei. Meer dan Jona ben ik. Meer dan Jona is hier. En geeft u dat zo door uw genade, Heere Jezus. Door uw kracht, Heilige Geest. Wij in de ontmoeting met uw geopende hart. Onszelf aan u verliezen. Eens en hoe langer, hoe meer. Aan genade die verdraagt. Genade die verzoent. Genade die ook wat uitwerkt. Genade die vasthoudt. Heere, verheerlijk uw Zoon. Er is in en om ons als gemeente en dienaar van uw woord geen recht, geen grond op zegen te kunnen hopen en die te kunnen verwachten, Heere. En mocht we verwachting hebben op grond van ons of van elkaar, wil die dan heilzaam afnemen. Maar Heere, zegen ons. Om Christus wil. Op grond van zijn werk. En tot eer van zijn naam. Opent u dan de fonteinen van uw heil. Om Christus wil. Zegen ieder, Heer, die daar in de gemeente bij betrokken mag zijn. We dragen de aanvragers aan u op en de colleges. Allen die een taak hebben in en rond de erediensten, zondag aan zondag. Geeft u vreugde, liefde, om die taken te kunnen en te mogen doen. Ook in voorbereiding op het winterseizoen en op de startdagen daarvoor, als u het geeft. U weet alle harten en huizen waar vreugde en dank is in de gemeente. We zeggen u dank met allen die afgelopen week weer veilig terug mochten keren. In ons midden en weer in onze diensten mogen en kunnen zijn. We bidden voor hen die op dit moment op andere plaatsen verblijven. Ver weg of dichterbij een eigen land. Met een eigen taak en roeping daarin. Zegen en bewaart en behoeden we ieder. En gedenk hen die hier zijn achtergebleven. We zeggen u dankbaar, echtpaar van de Pol, dat zij gisteren 40 huwelijksjaren uit uw hand hebben mogen ontvangen. Zich door uw goede hand geleid mogen weten. Bovenal dat zij zich door uw goede hand geleid mogen weten. Tot u. En tot die heuvel daar ginds op Golgotha. En tot het kruis op die heuvel. En laat diezelfde goede hand van u zegenend zijn over hen, kinderen en kleinkinderen, tot in lengte vandaag, zolang als u hun tijd van leven, huwelijksleven, zult willen geven. We zeggen u dank met allen die goede uitslag mochten ontvingen afgelopen week, of een geslaagde medische ingreep ondergingen. Zegen het verder herstel en laat de dank daarvoor en de afhankelijkheid voor u gebracht mogen worden. Heere, zegen ons als wij ons opmaken om de schriften te openen. In verbondenheid met uw kerk, wereldwijd, in Nederland en onder de volkeren. Gedenk uw volk Israël. Uw naam ter eer. Velen uit dat volk tot heil. Maar ook omdat de aanneming van uw volk Israël, als het leven uit de doden voor al de volkeren zijn zal. Heere, zouden wij mogen leven als u dat zult gaan doen. Heere, hoor ons. Om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, wij willen het woord bedienen uit de profeet Jona vanmorgen. De eerste van de 12 kleine profeten waar we dit najaar bij stil hopen te staan. Jona 1 lezen wij vers 1 tot 10 en dan Jona 4 vers 1 tot 11. Allereerst dus Jona 1. Waar het woord van God aldus spreekt. En het woord des Heren geschiedde tot Jona de zoon van Amittai zeggende: maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Van het aangezicht des Heren weg. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht ervan en ging daarin neer om met hem te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee. En met een grote storm in de zee zou het schip dacht te breken. Toen vrezen de zeelieden en riepen ieder tot zijn God en wierpen de vaat die in het schip waren in de zee, om het van deze te verlichten. Maar Jona was neergegaan aan de zijden van het schip en lag neer, en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem: wat is u, gij hardslapende, stop, roep tot uw God. Misschien zal die God in ons gedenken dat we niet vergaan. Voort zeiden zij ieder tot zijn metgezel: komt. En laat ons loten werpen, opdat we mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tot hem: verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk, en van waar komt gij, welk is uw land, en van welk volk zijt gij? En hij zei tot hen: ik ben een Hebreër, en ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt ge gedaan? Maar de mannen wisten dat hij van het aangezicht van de Heere vluchtte, want hij had het hun te kennen gegeven. Tot zover het hoofdstuk 1 en dan lezen hoofdstuk 4. Dan is Jona alsnog naar Nineveh gegaan, heeft gepreekt en God is de stad Nineveh genadig. En in Jona 4 lezen aan het volgende: dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak en hij bad tot de Heer en zei: och Heere, was dit mijn woord niet als het in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is me beter te sterven dan te leven. En de Heere zei: is uw toren billig ontstoken? Jona ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten van de stad en maakte zich al daar een verdek, een afdak, en zat eronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm de andere dag in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En gezien als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij almachtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zei, het is me beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zei, billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zei, gij verschoont, spaart de wonderboom, aan welke ge niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en daartoe veel veen. Tot zover uit Jona. De tekstvers in Jona 1, vers 9 en vers 10. En hij en Jona zei tot hen, ik ben een Hebreër, en ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrees en zeiden hem, wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van het aangezicht van de Heere vluchtte, want hij had het hun te kennen gegeven. Jona, in vers 9 zien we als een belijder, in vers 10 als een vluchter. En telkens geldt meer dan Jona is hier in Christus. Jona als belijder. En Jona als vluchter. Namens uw kerkenraad wordt u het volgende meegedeeld deze morgen. Allereerst dat volkszondagmorgen 4 september. Ik zelfs moest op voor te gaan. In de dienst zal er voorbereiding op het heilige avondmaal worden gehouden. Mogen een begin maken met de voorbereidingsweek. Ook op weg naar de woensdagavond en de zondag die daarop volgen mag. In de avonddienst gaat een dominee A.N. van der Wind het Hollandse Veld voor. Deelverlente op 23 september willen Marinus Boekelo en Jeannette Kromwijk in het huwelijk treden. Ze willen God zegen over een huwelijk vragen in een kerkdienst waar een dominee F. Snijder voor hoopt te gaan. Die dienst begint om 6:30 in het Witte Kerkje te Breukelen. Tot met zaterdag 3 september kunnen tegen het voorgenomen huwelijk eventuele bezwaren worden ingediend bij de schrijver van de kerkenraad, de heer F. van den Berg uit Nieuwebrug. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk. Onder hartelijke aanbeveling. Wij gaan zingen met het oog op Jona uit Psalm 139, vers 1, 3 en 5. Niets is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Ge hebt van achter mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. Al nam ik van de dageraad de vleugelen van het lichte baat, al waar ik aan het uiterste der zee. Psalm 139, vers 1, 3 en 5. Jona 1, vers 9 en vers 10. En Jona zei tot hen, tot die zeemannen van het schip: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrees die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt ge gedaan? Want de mannen wisten dat hij van het aangezicht van de Heere wegvluchtte, want hij had het hun te kennen gegeven. Jona de beleider en Jona de vluchter. En steeds geldt: meer dan Jona is Christus. Gemeente, Jona. Nou, wat zouden de kinderen een hoop van Jona kunnen vertellen, denk ik en hoop ik. Hè? Dat schip, die storm, die vis, die stad, die wonderboom. Ik hoop dat het allemaal thuis even moet vertellen kan. Hè? Wat je allemaal van Jona weet. De eerste kleine profeet waar wij met elkaar bij stil willen staan. Ook we zijn de eerste in tijd van de kleine profeten. Jona leeft rond 760 voor Christus. Ten tijde van Rehobiam de tweede, koning van het tienstammenrijk Israël. Daarover komt later nog wat meer, zo God het geeft. We vallen in met onze tekst op een moment dat Jona aan het woord is. Dan is de geschiedenis van Jona al een stukje aan de gang, hè, zoals we gelezen hebben. En hoor in hoofdstuk 1 vers 9 dat Jona een belijdenis uitspreekt. Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels die het aarde en de zee gemaakt heeft. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Jona die belijdenis doet. En dan niet veilig vooraan in de kerk belijdenis doet. Met ja, meelevende binnen de gemeenteleden eromheen. Ik hoop dat vele jongeren, en of dat toepast ook nog vele ouderen, ja, daar deze weken heel serieus over nadenken. Voor de beleidingsorganisatie weer hoop te beginnen. Maar Jona die doet niet beleidens in een kerk. Hij doet beleidens op een schip. En niet met meelevende, meebiddende gemeenteleden om zich heen. Maar omringd door heidense zeelui. Die hem eigenlijk wild vreemd zijn. En die God wild vreemd zijn. Nou, dan kun je, als je dan belijdenis durft te doen, zeg maar op een vervoermiddel, een schip is toch een vervoermiddel, dus in een treincoupé naar Ede bijvoorbeeld, of op je fiets op weg naar Gouda, met wild vreemde mensen om je heen, en je hoort jezelf het morgen dan zeggen: ja, ik ben een christen, en ik dien de Heere, de schepper van de hemel en van de aarde. Nou, dat is wat, toch? Zo'n belijdenis. Het is iets waarvan denk ik, ja, dat alle ouders wel hopen, ja, dat onze kinderen zo in het leven mogen staan. Op school, in een kantine, op het werk, ook als komende week voor hogere opleidingen vaak de eerste week weer beginnen gaat. Nou, dat hoop je toch van je kind, hè? Dat hij er zo in mag staan dan. Laat in elk geval binnen om onze jongeren heen staan. Wat dat betreft. En laat natuurlijk dan zelf als ouderen of ouders wel het goede voorbeeld geven. Dat ook wij op de plekken waar we door God gesteld zijn. Ons niet schamen. Ik ben een christen. En ik dien de Heere. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Nou, wat zou dat mooi zijn? Denk je, als je zo in een vervoermiddel, in de treincoupé, als je zo op school, als je zo in de kantine van je werk mag staan. Hè? Net zoals Jona. Of, en moet over nagedenken met elkaar, of is het hier bij Jona toch allemaal wat minder mooi dan dat het lijkt. Als je het zo in eerste instantie leest. En dan zou toch moeten zeggen, inderdaad, het is bij Jona minder mooi dan dat het in eerste instantie klinkt. Zou zo te zeggen, ik hoop echt niet dat wij, net als Jona, God zullen belijden de komende week. Want als het op die manier moet en gebeurt, dan is het toch eigenlijk niet best. Niet best. Want we weten wel van Jona, dat Bijbelboekje Jona, dat geeft nou niet zo'n lichtend voorbeeld van Jona. Hè? Het is meer Jona die een zwarte achtergrond van ontrouw vormt. Een en al ontrouw vormt. Waarin dan de schitterende trouw van de Heere, ja, des te meer oplicht en des te meer opglans. We hopen ook vanmorgen te mogen zien. Dat juist tegen die donkere achtergrond van Jona, van mij, van u, van jullie, des te meer de prachtige, schitterende trouw van de Heere op mag lichten. Dat vinden we ook hier terug. Want als je zo over nadenkt, het is toch eigenlijk wel een hele gespletenheid, hè, bij Jona. Hij zegt hier, ik ben een christen en ik dien en ik vrees de Heer. Ondertussen is die Heer die zegt te dienen natuurlijk puur ongehoorzaam. Want hij wilde niet naar Nineveh toe en hij vertikte het om naar God te luisteren. Daar komt het er toch gewoon op neer. Hij zegt hier wel, oh ja, ik dien de Heer, de God van de hemel en van de aarde. Maar hij is dan tegelijkertijd finaal ongehoorzaam bent aan de roeping die God je geeft. Dan klinkt dat toch wel ontzettend vals, of niet? Als mensen aan de ene kant zien zondigen en ermee door zijn, en aan de andere kant horen ze Gods naam beleiden, dan maakt ook echt geen indruk op de mensen tegen wie je mooie woorden zegt. En als we in onze thuissituatie God ontlopen en de zonde vasthouden, terwijl we buitenshuis mooi praten over God die we dienen en God die we beleiden, dan moet dat voor God toch als vloeken in zijn oren klinken, zou je zeggen. Hè? Zo'n blijdschap kan voor mensen mooi klinken die het verder allemaal niet weten. Maar ja, in Gods oor, als hij ziet hoe daar je dan thuis bezig bent, hoe je hart voor hem is, en hoort Jan tegelijk zeggen, ja, maar ik dien God en ik ben een christen. Nou, dan spoor dat van geen kanten natuurlijk. Dat betekent niet dat je eerst volmaakt en zonderloos moet zijn voor je ooit Gods naam zou kunnen beleiden. Het betekent wel dat ons leven God oprecht dient te zijn. Oprecht voor God. Dat het verlangen van ons hart is om de Heere te dienen. We hopen dat vanavond verder te horen. Hoe dat dan zit met dat oprechte dienen van God. Ik hoop ook echt dat u en jullie er dan ook weer zijn. Ik moet de dingen kwijt die eerste keer na de vakantie. We hebben dat nodig 2 keer per zondag. Met een half hart kan je lichaam niet optimaal functioneren. Met een halve zondag kan je ziel niet optimaal functioneren. Laten we dat vasthouden. Maar goed, behalve die gespletenheid, dat Jona's woorden niet sporen met zijn leven op dit moment, is er nog iets. Is het niet erg laat dat Jona hier als belijder naar voren komt? Het moet even helder hoe dat gegaan is. Hè? Hij heeft verteld dat hij vluchtte voor de Heer, zegt vers 10. Dat hij gezegd tegen die zeelui van dat schip. Dat hij op de vlucht was voor de Heer, de God van Israël. En nou dacht men in die tijd, dat was algemeen geldend, dat elke god van elk land alleen maar macht en zeggenschap had om op te treden binnen zijn eigen land. Daarbuiten, buiten zijn eigen terrein, had de god geen macht meer. Dus nu denken die zeelui, meenemen die Jona, we gaan toch van Israël vandaan met dat schip, dus die god van Israël, die kan ons hier toch niks meer doen. En toen heeft Jona niet beleden. Ja, maar mijn God is de God die alles heeft geschapen. Die de hemel en die heel de aarde tot zijn gebied en tot de uitoefening van zijn machtsterrein heeft. Nee, dacht Jona, laat ze dan nog maar lekker denken. Dan nemen ze mij tenminste mee. En dan laten ze mij verder met rust. Laat ze dat denken. Dat ook Israëls God alleen maar macht heeft binnen de grenzen van het eigen landje Israël en daarbuiten niet. Laat ze dat maar denken. Dat is niet best, hè. Dat is niet best. He, als je dan bij jezelf zegt, nou, laat ze dat toch denken. Als ze zeggen van, nou, ik denk maar zo, er is eigenlijk allemaal maar één God. En je denkt maar zo, laat ze denken. Ik ga er niet tegen in hoor, hou maar op. Of iedereen moet maar geloven wat hij zich goed bij voelt. En je denkt maar zo, laat ze denken. Ik ga er geen herrie om maken, laat ze dat denken. Dan ben ik tenminste van alle gedoe af. En als ze om je heen zeggen, ongeacht wie of waar of hoe dan ook, het is maar beter dat hij er nou niet meer is. Is hij tenminste van zijn pijn af. Laat ze het maar denken. Krijgt tenminste geen herrie. Laat maar. Dat zijn toch de momenten waarop Jona had moeten spreken. Dat zijn toch de momenten waarop het erop aankomt. Om met tact en wijsheid dan te beleiden. En dan gaat Jona naar beneden toe. In het vooronder van het schip in de gaten liggen slapen. Zeg maar gerust, Jona duikt onder. Niemand zal last van hem hebben en niemand zal iets van hem merken. Laat de boel en hij bemoeit zich nergens meer mee. Zo kun je ook in het leven staan. Hè. Je duikt maar onder. In de massa. In de klas, in de familie, in de kantine. En van mij merken ze niks. Ze merken niks van mijn kerkgang. Niks van mijn bidden en danken voor en na het eten. Zullen wij niks merken wat de Bijbel over zondagssport zegt. En over het huwelijk en over vluchtelingen en over leven en dood. Ik duik wel onder. En doe alsof ik slaap als het erover gaat. Kijk, dan wordt het steeds moeilijker. Hè? Dat voel je wel aan. Hoe langer je dan nog wacht, hoe moeilijker het wordt. Want ja, dan, je krijgt hoe langer hoe meer uit te leggen. Die eerste dag is zo belangrijk op je nieuwe werk of schoolkring. Die eerste maandag of dinsdag, welke dag het ook is. Want anders wordt het hoe langer hoe moeilijker. Dat zie je wel bij Jona. Want wat is er niet voor nodig om Jona dan toch weer op te laten duiken? Dat komt puur omdat God hem tevoorschijn haalt, om zo te zeggen. En dat Jona het mes op zijn keel gezet krijgt. De storm is losgebarsten. God spreekt in de natuur. Ook buiten de grenzen van Israël dus blijkbaar. En het toont een ongenoegen over Jona's gedrag. En de zeemannen werpen het lot. En het lot valt op Jona. En dan stormen ze op Jona aan. Je ziet het gebeuren. Je staat er in de kantine. En van alle kanten komen ze aangelopen. Hoe zit dat, Jona? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat voor volk ben je? Wat heb je uitgesproken? Ja, en dan. Met het mes op zijn keel, om zo te zeggen. Ja, dan perst God er bij Jona uit. Ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heer, de God des hemels. Die de aarde en het droge gemaakt heeft. Ja, gelukkig dat het er nou tenminste nog uitkomt. Al heeft Jona hierna wel heel wat uit te leggen. Hè? In de volgende verse van dat hoofdstuk. Maar het had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. En veel, veel, veel spontaner zo gezegd. Jona, de beleider. En wie herkent zich nou niet in Jona? Nou, ik zou zeggen, wie ze niet herkent, die mag zijn vinger gerust opsteken. Wie herkent zich nou niet in Jona? Nou, Godzijdank, gemeente. Als een rode draad door de twee punten van de preek heen vanmorgen. Jezus heeft eens gesproken. Meer dan Jona is Heer. Meer dan Jona ben ik. Ja, zeg maar gerust, veel meer en lijndig veel meer. Is Jezus. Jezus die het beleed. Ik ben het. En indien aan mij zo, laat deze heen gaan. Voor de soldaten, voor het Sanhedrin, heeft hij de goede belijdenis afgelegd. Vanaf het begin van zijn leven. Vanaf de allereerste keer heeft Jezus er nooit zich voor geschaamd. Ik ben de Christus, de Zoon van God, van de Vader gezonden. En zijn leven was er volstrekt mee in overeenstemming. Er zat geen vingerdikte en geen nageldikte tussen wat Jezus zei en wat hij deed. En hoe hij leefde en hoe hij beleed. Daar kon je geen haartje tussenin krijgen en vinden. En hij beleed het terwijl hij wist. Hier gaat de dood op volgen. Ik zal nu worden aangeklaagd voor godslastering. En het brengt me aan het vloekhout nederdalen ter hel. Vol vijanden. Voor verloochenaars, voor zondaar die niet anders doen dan zich voor hem schamen en hem verloochenen. Voor zulken is hij die oneindig meer is dan Jona, de beleider bij uitstek, de Heer Jezus Christus. De beleider voor mensen die alleen maar kunnen verloochenen en zich van zichzelf uit schamen voor God. Voor mensen die achter zijn gekomen van ik red het niet. Je vader redt het ook niet hoor. Echt niet. En je moeder ook niet. En je opa ook niet. Voor mensen die achter zijn gekomen. Hè, met, als ik hem heb. Met mijn vlotte babbel. En met mijn inzet. Ga ik ook nog onderuit. Kom ik nooit verder dan me te schamen. Voor de God, mijn schepper en mijn heren en mijn redder. Ja, kijk, wie het met zijn eigen babbel en met zijn eigen goede voornemen denkt te redden. Ja, wat moet die met Jezus beginnen? Dat geldt ook voor al Gods geboden. Zolang je denkt dat je het met zelf goed je best doen. En met je eigen kwaliteiten nog wel een beetje redt. Ja, wat moet je dan met Jezus beginnen? Wat moet je met Jezus aan als je denkt dat hij hetzelfde wel heel in de goede richting in krijgt? Maar voor wie zelf niet verder komt en weet te komen dan schaamte en verloochening van God, is hij hier. Meer dan Jona is Jezus. Zijn belijdend leven en spreken. Is genoeg om heel ons verloochenend en schamend leven achter te bedekken en achter weg te laten vallen. Dat het onze schuil gaat achter het zijne. En God ziet ons in hem als vlekkeloos, smetteloos, wit, volmaakt. Schuilend achter Christus, ook in dit opzicht. Ziet God me volmaakt in hem. En in de gemeenschap met deze Christus. Leert hij het en geeft hij het. Het verlangen in je hart. Om de naam van God te belijden. Komt het gebed er. Ik weet dat er zijn die dat bidden. Heere, geef dat ik vandaag iemand mag tegenkomen. Met wie ik een goed woord over u mag spreken. Dat is nog anders dan, ja Heere, geef, als nou echt het mes op mijn keel gezet wordt. En ze vragen echt op de man af. Nou Heere, geef dan dat ik dan toch, dat dan toch iets van u zal zeggen. Nee Heere, geeft u maar liever 5 als 4 op een dag. Heere, wil toch gelegenheden geven vandaag. Maar toch Heere, tenminste eentje alstublieft. Dat ik uw naam zou mogen belijden. En een goed woord van u zou mogen spreken. Vanaf de eerste dag dat ik ergens kom. Vanaf de eerste maandag dat ik in mijn nieuwe werkkring op mijn nieuwe opleiding ben. En als ik al veel langer ergens ben. Heere, geef me de genade en de kracht en de vrijmoedigheid. Om te erkennen dat ik het altijd verkeerd heb gedaan. Dat ik al te lang gezwegen heb. En dat ik dan morgen voor het eerst u mag belijden. Terwijl ik erbij moet zeggen, ik had het al veel eerder moeten doen, jongens. Maar ik durfde het niet. Maar ik heb er gisteren voor gebeden. En nou mag het wel gaan. En over alle keren dat je hem dan toch verloochend hebt. En dat je je toch voor hem schaamt. Ja, daar krijg je echt verdriet van. Vanuit de gemeenschap met de Heer Jezus. Kun je indenken. Heere, u beleed voor mij. Schuldige, zondaar en vijand. U beleed voor mij, waarvoor u de dood, de kruisdood op volgde. Maar u beleed voor mij in mijn plaats. En ik heb u, de heerlijke, de algoede en de getrouwe God. Ik heb u verloochend omdat u de dood op zou volgen. Omdat ze me aan een kruis zouden spijkeren als ik het wel had gezegd. Och, op geen stukken na. Heer, dat was nog lang niet aan de orde, maar voor veel minder heb ik me al voor u geschaamd. En hier staat Petrus. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Daar ga je verstaan. Zo erg is het, Heer, dat ik me voor u geschaamd heb en dat ik u verloochend heb. Weende bitterlijk. Dat was Jona als belijder. En meer dan Jona als belijder, Jezus, de Christus. Tweede punt van de preek, Jona, de vluchter. Dat vind je vers 10, hè? Hij had dat gezegd blijkbaar tegen die zeelui, dat hij op de vlucht was voor God. Maar hoe zit het nou precies? Nou, die gezins kennen we denk ik wel, hè? Je kent toch van Jona wel, wat ik in het begin van de preek zei, hè? Jona 1 vers 1. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. De Heere roept Jona. Maar Jona gaat niet. Punt. Jona wil ook weg. Alsof hij God zou kunnen ontvluchten. Ik weet niet of Psalm 139 er toen al was. Maar Jona had dat. Ja, tuurlijk, die was er al. Jona wist van 39 ook wel. Dus ja, vluchten van God is wel een heel, heel, heel dwaas iets. Maar Jona die doet het. In elk geval wil hij kost wat kost maar voorkomen dat God er ooit nog op terug kan komen. Het schip op. Al zou ik later willen, dan kan ik niet eens meer terug naar Nineveh. Hij doet er werkelijk alles aan om te voorkomen dat hij alsnog tot andere gedachten zou kunnen komen en gevraagd zou kunnen worden. Jona is God ongehoorzaam. De vluchter van Gods aangezicht weg. Steeds verder weg. Waar eindigt dat eigenlijk? Als een mens van God wegvlucht. Steeds verder. Steeds donkerder. Waar eindigt dat? Als een mens van God wegvlucht. Tot einde toe. Nou schreef iemand. Er is veel over Jona geschreven. Iemand schreef een boekje over Jona. Met de titel. De spiegel. Van het boek Jona. Dat onthouden we even. De spiegel. Waarin je dus jezelf ziet. De spiegel van het boek Jona. Dus kijk eens goed. Laten we eens goed kijken. Of dat inderdaad niet zo is. Dat we in het boek Jona als in een spiegel onszelf zien. Nou, van nature in elk geval wel. Ieder mens is van nature ongehoorzaam aan God. En wil naar Gods roep niet luisteren. En vlucht van God vandaan. En God roept tot bekering. Ook heel concreet. Laat dat niet meer doen. Ga met zin Bijbel lezen. Ga met verlangen bidden. En God wijst nog wel eens één concreet punt aan van een mensenleven. En daar zit het fout. Anders. Kijk eens in de spiegel van Jona. Misschien ook op de vlucht. Misschien ook je best doen om eraan te ontlopen, om eraan te ontkomen. Die roep van God over je leven. Nou is hier natuurlijk nog wel wat anders, hè? In Jona hebben we wel een kind van de Heere voor ons. Een echte gelovige. Nou, en ook juist een gelovige wordt door de Heere geroepen. Breek met de zonde. Strijd tegen de zonde. Getuig van mij. Belijd mijn naam. Kijk eens in de spiegel van Jona. Herkennen we misschien onszelf in. Voor die roep van God, onze God, op de vlucht. Ongehoorzaam. er niet aan wil om de zonde in ons leven echt aan te pakken, die ene. Nou is eigenlijk hier nog iets anders aan de hand, hè. Jona is een kind van God. Maar het gaat niet over dingen die God van ieder mens vraagt. Het gaat hier bij Jona over, ja, over een hele, ja, aparte roeping die juist Jona krijgt. Niet heel Israël hoeft aan Nineveh om daar te gaan preken. Nee, alleen Jona. Je kan ook juist als kind van God zo'n roeping krijgen en voelen, druk op je hart, die dan voor jou geldt. Spreek met je kind. Nou eens eerlijk erover waar het heen gaat als die zo blijft leven. Roeping. Vraag eens respect met je leidinggevende. En heb het over de taalgebruik, over de vloeken. Roeping. Of tot een ander, ga theologie studeren. Je moet als predikant in mijn dienst het evangelie gaan verkondigen. En je voelt wel, dat geldt mij. Dat geldt mij. God roept mij tot zo'n taak en om dit ter hand te gaan nemen. Kijk eens in de spiegel van Jona. Op de vlucht misschien. Heere, laat dat een ander doen, maar ik niet. En Heere, laat mij alles doen, maar toch net dit ene niet. Misschien ben je juist superdruk bezig met 100 andere dingen. Om maar dat ene waar God je nou werkelijk toe roept. Maar voor je uit te blijven schuiven en van je af te blijven schudden. De spiegel van Jona. Laat er echt eens in kijken. Waar ligt onze, waar ligt mijn ongehoorzaamheid? Waarom heeft Jona eigenlijk niet naar God geluisterd? Nou kun je denken, daar kan ik wel een beetje me indenken. Stel dat God nou aan mij, dat ik vanochtend zou voelen in de kerk. God zegt, joh, ga naar Rotterdam, ga op de Blaak staan, op het Hofplein, op de Erasmusbrug. En preek tegen Rotterdam, want de goddeloosheid is groot dat het na 40 dagen wordt omgekeerd. Nou, waarom zou ik niet willen gaan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat je denkt, ze denken ook, die is gek geworden, die heeft godsdienstwaanzin. En de een die lacht me straal uit, de ander die spuugt voor mijn voeten. En desnoods slaan ze een keer mijn mond dicht. Ik kan dat best begrijpen. Dat Jona nou niet direct zo enorm verlangend was om naar Nineveh te gaan. Ik zou ook naar Rotterdam moest gaan of Amsterdam, Utrecht. Ik zou proberen onderuit te komen. Want je staat er even voor schut. Dat zou waar zijn. Maar daarom is Jona echt niet gevlucht. Dat was het niet bij Jona. We luisteren maar naar Jona zelf. Hij kent zichzelf niet wel het beste, moeten we maar denken. Hij zegt in hoofdstuk 4 vers 2 zelf. Waarom dat die God ongehoorzaam is geweest. Dat hij niet naar Nineveh zou gaan. Wat zegt hoofdstuk 4 vers 2? Als hij heeft gepreekt. Nineveh bekeert zich. En God stelt nou het oordeel uit. Dan is Jona boos. En zegt, ik wist het al wel. U doet die stad toch niet vernietigen. U bent weer genadig en barmhartig en groot van goedertieren en u bent langmoedig en u hebt weer berouw van het kwaad en uw spaar die staat dan toch wel weer. Dat wist ik al lang van tevoren en daarom ben ik maar niet naar Nineveh gegaan, want u zou die stad toch echt niet verwoesten en omkeren. En daar is Jona kwaad over. Laat die stad toch omgekeerd worden. Stel je voor, als ik ga preken, bekeren ze zich en dan komen ze nog goed vanaf ook. En dat wil Jona niet. Wat een slechterik. Dat is het eerste waar je, toen ik aan het voorbereiden, dat is het eerste waar je opkomt. Dat je denkt van, was die Jona toch een slechterik? Hij gunt ze niet eens dat ze tot bekering komen. Hij gunt ze maar dat God de stad omkeert. Nou, dan, dat je denkt, nou, gelukkig, ik gun iedereen de zaligheid hoor. Gelukkig, van mij mag iedereen in de hemel komen. Was die Jona een slechterik? Nou, Zoals vaker met zulke dingen in de Bijbel. Maar eens even halt houden. Denk niet te gauw. Nou, zoals Jona, nou, zo steek ik gelukkig niet in elkaar. Over mij mogen ze allemaal in de hemel komen. Ik heb met niemand moeite dat hij tot bekering komt. Nou, zeg het even niet te gauw. Jona preekt ten tijde van Jerobeam de tweede. Ook in Israël. 2 Koningen 4, 14 vers 25. 2 Koningen 14 vers 25 komt hij ook voor. Hij heeft ook in Israël zijn eigen volk gepreekt. Maar onder zijn volk Israël is zijn preken zonder vrucht gebleven. Het volk Israël ging verder de weg van de afgoden op. En in 722, zo'n 30 jaar na het boekje Jona, komt Assyrië, dat is de hoofdstad is daarvan, is Nineveh. En dat verwoest Samaria. En het tienstammerk Israël wordt onder de voet gelopen en weggevoerd en wordt verstrooid. Onder zijn eigen volk heeft hij geen vrucht gezien. En dat vijandige volk dat tegen Israël de oorlog aan het verklaren is, dat is God genadig. Nou, wat Jona betreft, genade is mooi, maar er zijn toch grenzen. Hier ligt toch wel een grens die voor Jona een stap te ver is. En terwijl er in de hemel blijdschap is over de zondaar die ze in Nineveh bekeren, kan Jona er echt niet blij om zijn. Dit gaat een grens over voor hem. De spiegel van Jona. Als mijn eigen volk. Als mijn eigen kinderen. Als mijn eigen bekenden zich niet bekeren. En ik zie wildvreemden de kerk binnenstromen. Roep ik dan halleluja. Ben ik blij. Degene die zich opmaakt om mijn liefste, je kan het eigenlijk indenken, aan te vallen en te vermoorden. Die mijn gezinsleden vermoorden wil. Die komt te geloven aan het heilige avondmaal. Heere, halleluja. Waar gun ik het ze? In een andere gemeente is groei en opwekking. En in Wader blijft het dood zijn stil. Kan ik er blij om zijn? Heer, in Bodegraaf is opwekking. Halleluja, hier gebeurt niks in Wader. De spiegel van Jona. Dat je met Jona onder de wonderboom zit. In een beetje schaduw. Nou, dat is best wat waard als het warm is, schaduw. Maar Jona maakt zich drukker om die schaduw voor zichzelf. Dan voor het eeuwig heil van andere mensen. Ik maak me drukker om iets voor mezelf wat niet zo belangrijk is. Waar ik over top, waar ik over pieker, waar ik voor bid, waar ik mee bezig ben. En de bekering van de rest van Wader. Heb je daar wel eens over gepiekerd? Daar wel eens over getopt? Ik ben drukker met kleinigheidjes voor mezelf. Dan met eeuwige belangen voor anderen. De spiegel van Jona. En trouwens, als ik graag zie dat mensen tot bekering komen. Dat u en jullie allemaal tot bekering komen. En heel Wader, drie bruggen, nieuwe brug erbij en omstreken. Nou, dat zie ik heel graag. Is het dan omdat ik nou echt uw zaligheid zoek? Of dat het toch ook wel leuk is voor dominee Breuren, hè? Daar in Wader gebeuren, daar onder dominee Breuren zijn preken. Daar gebeurt nog eens wat. Waarom wil ik dat eigenlijk? Dat er in Wader omstreken een opwekking komt. De spiegel van Jona. God zij dank. Meer dan Jona is hier. Veel meer. Want de prediking. In de preek gaat er niet om. Ja, of een dominee u de zaligheid gunt. En of hij dat u oprecht gunt. Of daar allerlei bijbedoelingen mee heeft. Nee, in de prediking. Gaat hij het hart van een dominee open? Gelukkig niet. Tenminste, niet ten eerste, ten diepste. In de preek gaat het hart van God open. En meer dan Jona is hier in Christus. Hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Berouwhebbende over het kwaad. Gods motieven in Heere Jezus Christus zijn. Hij zoekt uw zaligheid. Echt waar. Puur omdat hij die zoekt. Meer dan Jona. Die zo zijn bijbedoelingen kan hebben. En die een keer kan zeggen, hier zo wel een grens, o God. Meer dan Jona is in Christus. Die heeft geen bijbedoelingen. Hij meent het echt. En zijn gewilligheid is grenzeloos. Gaat grenzeloos naar ieder van ons uit. Dat is toch evangelie? Vooral voor een mens die misschien bij voor zijn gevoel of zijn geweten denkt. Als ik de grens maar niet over ben. Zo lang al gewacht. Zoveel roepstemmen laten smoren. Zo dol en dwaas in mijn leven gedaan. Al was het maar aan de binnenkant. Zou het er niet een keer een grens zijn. Dat ik niet zomaar meer terug mag komen. Evangelie. Meer dan Jona is Christus. Grenzeloos gaat zijn pure gewilligheid naar u, naar jou, naar ons uit. Tot ons behoud genegen. Geen lust in onze dood, maar in onze bekering ten leven. Dat is de prediking. Het hart van hem die meer is dan Jona. Hoop ik weer lange tijd voor u te mogen ontvouwen en te laten openwellen. Ja, en waarom nou van zo'n God weggevlucht? Waarom nou zo'n Christus ontlopen en van je af blijven staan? Waarom nou gewacht tot de dag dat geldt? Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Waarom zou je daarop wachten? Als het vandaag zo grenzeloos goed bedoeld naar ons toe komt. En deze God en deze genade van God is zo groot. Dat zelfs Jona zalig kunnen worden. Want Jona... Als jij vindt, hè, dat genade toch eigenlijk een keer een grens moet hebben. En dat er toch een keer ervan komt dat mensen uit buiten die grens zeggen. Jongen, als het zo zou zijn, Jona. Dan ben jij de eerste die het zou gelden. Dan ben jij de eerste die het zou gelden dat je over de grens bent. Want erger dan wat Nineveh me aandoet. Is wat jij me aandeed. Toch? Ga het eens na. Als een vrouw van de andere kant van water. Noem maar even water. Ander dorp kan ook. Hè? U als man in het gezicht spuugt. Dat is verschrikkelijk. Je voelt je gegriefd. Als een hele goede vriendin van je eigen vrouw dat doet. Die spuugt je in je gezicht. Dan voel je je dubbel gegriefd. Ze kent me toch. Maar als je eigen vrouw. Jou in het gezicht spuugt. Ja, dat grieft je nog 10 keer erger. Dat juist zij dat doet. Kijk, die Ninevieten, Jona, die kennen me niet. Die weten zelfs niet van me. Dat zij zondigen in het gezicht spugen, dat is erg. Want ze zondigen tegen hun schepper. Dat is erg. Maar Jona, jij weet wel van mij, hè. Je bent een Israëliet en je weet van de tempeldienst en van de Torah. Jij gedoopte, jij weet wel van God, hè. Je weet toch van me uit de Bijbel. Je weet dat ik je al jarenlang omring en je achterna loop met mijn woord. Dat jij zondig, dat doet me nog veel meer pijn dan dat Nineveh zondigt. Want jij weet wel van mij. En Jona, jij bent zelfs een kind van God. Kind van God. Gelovige in ons midden. Begenadigd. Bemind door mij. Gekocht met mijn bloed. Verzegeld met mijn geest, mijn kind. Dat jij tegen me zondigt, mijn gezicht spuugt. Dat doet me nog het meeste zeer. Dat grieft me nog het diepste. Dat jij dat doet. Jona, als genade een grens zou hebben, dan zou die bij jou liggen. Kind van God, als genade een grens zou hebben, dan zou die bij u liggen. Dan zou ik zeggen, Nineveh, dat kan nog wel. Maar Jona, jij niet meer. Maar, ik ben genadig en barmhartig. Langmoedig, groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Ik zoek Jona's weer op. Kinderen die me in het gezicht hebben gespuugd, die zoek ik weer op. Iemand schreef, als aan Jona had gelegen, hadden we een Bijbelboek Jona gehad van 3 versen. Jona 1 vers 1 tot 3. God roept, Jona ongehoorzaam, Jona zit naar Tarsis, punt. Boekje van 3 versen. Maar God is groot van goedertierenheid. En wat doet God allemaal niet om Jona weer op zijn plek te brengen? Die storm, die vis die weer uitspuugt. Weer roepen, die wonderboom laten komen, die wonderboom laten verdorren. En dan spreken, Jona wil die boom sparen, maar zou ik dan Nineveh niet sparen? Wat God ook allemaal moet gebruiken en moet schikken en beschikken, hij zorgt dat Jona weer terugkeert en op zijn plek komt. Zo groot is Gods goedertierenheid. Hij gebruikt ervoor wat hij gebruikt. Maar hij brengt zijn Jona's weer op hun plek. Terugkeren tot hem. Heere, dat u zo goed bent. Dat uw genade zo grenzeloos is. Dat u mij ten einde toe verdraagt en vasthoudt en weer bij u houdt. En daar mogen we Jona 4 vers 12 zelf invullen. Jona 4 vers 12. Als God Jona weer toespreekt, zal ik die stad niet sparen. Nou, vul dan Jona 4 vers 12 zelf maar in, hoop ik. Wat zeg je dan? Als de Heer je weer zo aanspreekt en weer zo toespreekt en weer zo terugroept. Verberg uw oog. Van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn hart gevoelde diepste wonden. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Amen. Dat gaan we zingen, Psalm 51, vers 5 en 6. Laat ons de Heere danken en bidden. Heere, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het kwaad, zo is uw hart, en door de bedding van uw woord stroomt dat hart wel dat open naar ons toe, Heere. Geef dat het ons overtuigt van uw gewilligheid, niet alleen voor anderen, maar ook voor ieder onder persoonlijk. Geef dat het ons inwint om u met ons te laten doen wat u vindt dat nodig is. Heere, wat een wonder is het als wij dan telkens weer mogen terugkeren en zingen. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Want als uw genade een grens zou hebben, dan zouden we ons aan onze ongehoorzaamheid prijsgeven en overlaten. Punt uit. Heere, wat een wonder dat Gij ons dan weer brengt tot die wederkeer. Tot schuldbelijdenis en wederkeer tot U, die barmhartig en genadig zijt. Heere, wees zo God in ons midden. We danken U voor Uw woord. Geef, Heere, dat dan en dat zo ook uw naam beleden mag worden. Het is waar, op een preekstoel is dat makkelijk te zeggen. Dat is morgen op school, in de kantine, in de trein, is dat ontzaglijk veel moeilijker. We bidden voor onze kinderen en jongeren, jongvolwassenen. Geeft u in de verbondenheid, de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, het verlangen, de vrijmoedigheid om uw naam te belijden, ook als we voor het eerst naar school of opleiding gaan of werk, ook als we al heel wat tijd hebben laten lopen en we moeten erop terugkomen. Heere, laat u het ondervinden die het van u verwacht, dat het dan alleen maar meevalt. We bidden u voor zoveel steden in ons land en volk waar 120.000 mensen en meer wonen, die als Nineveh voor het merendeel het verschil tussen rechter en linkerhand niet kennen. Heere, ontferm u over steden, over dorpen. Heere, ontferm u en geef wederkeer. En geeft u er uit het midden van ons, Heere, die zich geroepen weten tot gebed, tot giften, tot een levensinvulling, om in de meest directe zin van het woord uw koninkrijk te mogen uitbreiden. Zegent u ons op deze zondag. Geef ons onze thuissituatie, dat we tijd creëren voor overdenking, persoonlijk of samen of in gezinsverband. Zegen ons op weg naar de avonddienst, u het geeft. We zeggen u dank dat u ons een hele zondag geven wilt. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil, die meer dan Jona is, uw naam zij daarvoor gedankt. Amen. Nou zing op Psalm 16, het vierde vers. Ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Psalm 16, vers 4. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.